Goedemorgen iedereen. Een vrijzinnige professor in de theologie. Die hield een lezing over geloof en wetenschap. Het was een hele intelligente man die heel wat gestudeerd over dit onderwerp. En hij vertelde dus ook aan al zijn aanwezigen over het ontstaan van de wereld. Hij vertelde over het ontstaan van de Bijbel. En hij vertelde over de behoefte van mensen om te geloven. Maar het was wel iemand die kritisch stond ten aanzien van het geloof. Want de rode lijn van zijn verhaal was het volgende: God bestaat niet. En vlak voor het einde van zijn lezing ging er een hele oude man staan achter in de zaal. Het bleek een oude dominee te zijn die al lang met pensioen was. En deze oude predikant die had een appel in zijn hand en die nam een hap van zijn appel. Dus het was natuurlijk best wel een beetje gek dat dat gebeurde. Dus de professor die voor in de zaal stond, die zag het gebeuren, maar hij was eigenlijk niet van plan om ruimte te geven voor vragen. Maar ja, wat gebeurde er? Op een gegeven moment, hij nam de volgende hap van zijn appel en uiteindelijk keken alle mensen bijna naar de oude dominee achter in de zaal. Dus toen hij dat zag, dacht hij van ja, ik moet hier wel wat mee. Dus hij stelde de vraag aan de oude predikant: wilt u mij misschien wat vragen? De oude predikant die nam nog een hap van zijn appel. En toen hij uitgegeten was, zei hij: ja, ik heb een vraag voor u. Kunt u mij vertellen of deze appel zoet is of zuur is? De professor dacht even na. En hij zei van: nou, als ik eerlijk moet zijn, weet ik niet of deze appel zoet is of zuur is. Want als ik dat te weten moet komen, dan moet ik eerst een hap van de appel nemen. Dan pas weet ik of de appel zoet is of zuur is. Precies, zei de oude dominee. Hij zei: ik heb zoveel respect voor uw geleerdheid. Ik merk echt dat u zoveel tijd hebt bestudeerd aan God en het geloof en alles wat er omheen komt kijken. Maar ondanks uw intelligentie is het voor u niet mogelijk om te ontdekken of deze appel zoet is of zuur is. Daarvoor moet u eerst een hap nemen van de appel om dat te ontdekken. Nou, zei de oude dominee, zo is het ook met God en het geloof. Je moet eerst een hap nemen van de appel om te proeven en om te ervaren, ja, wie God is en wat Hij voor jou kan betekenen. En als je die hap niet neemt, dan zul je nooit echt snappen en beseffen wie God is en wat Hij voor jou wil doen. Toen ik 16 jaar was, toen woonde ik in Assen, dat is de hoofdstad van Drenthe. En ik kan me die tijd nog goed herinneren. Ik geloofde echt daadwerkelijk in God. Maar eigenlijk op precies dezelfde manier als de professor in God geloofde. Ik geloofde dat God bestond. Ik geloofde ook daadwerkelijk dat Hij de hemel en de aarde had gemaakt. Ik ging wekelijks naar de kerk. En meestal vond ik het een beetje saai. De dominees leken wel van een andere planeet te komen. Dat was echt een beetje gek. Maar ik vond het wat saai, maar ik deed het gewoon, omdat mijn ouders dat van me vroegen. Geloven betekende voor mij, als ik er goed over nadenk, betekende voor mij een soort van manier van leven. Het geloof gaf eigenlijk aan mij aan wat wel mocht en wat niet mocht. Wat ik wel kon doen en wat ik niet kon doen. En ik leefde dan ook echt in twee verschillende werelden. De wereld van de kerken van mijn ouders en de wereld van mijn persoonlijke gedachten en van school en van mijn vrienden. Bij mijn ouders in de kerk, dan leefde ik volgens die christelijke principes. Ik probeerde zo netjes mogelijk daaraan te voldoen. Maar zodra ik bij mijn vrienden was, Dan ging ik helemaal los. Dan zag je aan niks aan mij dat ik nog christelijk was. Sterker nog, juist omdat ik mij een beetje schaamde voor mijn geloof, deed ik juist een stapje extra ten opzichte van mijn vrienden, om niet onder te doen aan hen. Maar op mijn 23ste is mijn leven enorm veranderd. Mijn geloof is vooral veranderd. Op dat moment ben ik gaan geloven zoals de dominee geloofde. En heb ik daadwerkelijk een hap van de appel genomen. En heb ik ervaren en gesnapt wat de dominee bedoelde. Ik kwam namelijk studenten tegen van mijn leeftijd. Ik was toen 23 jaar. En die noemden zichzelf ook christelijk. Maar het gekke was, ze waren compleet anders dan de christenen die ik kende daarvoor. Deze mensen die geloofden niet alleen in God. Die hadden hun complete leven aan de Heer God overgegeven. En ze hadden het over Jezus volgen. Ze hadden het over dat God gebeden verhoort. En ze hadden het daadwerkelijk over een levende God die ik helemaal niet kende. Geloven bij mij stond uit wel doen of niet doen. Of vooral je ouders volgen. Maar zij hadden echt een levende relatie met God en Heer Jezus. En hadden hun leven helemaal overgegeven aan Hem. En het gekke was, deze mensen waren niet saai. Nee, in alles zag ik aan deze mensen dat zij het echt hadden begrepen. Ze waren gelukkig. Ze straalden helemaal van top tot teen. En ik had direct in de gaten, deze mensen hebben wat ik niet heb. Deze mensen hebben wat gevonden wat ik nog nooit heb geproefd of nog nooit heb ervaren. En toen heb ik, na een bijzondere ervaring, ook van de hap van de appel genomen. Ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb mijn hele hebben en houden, alles wat ik ben en heb ik aan de Heer Jezus gegeven. En toen heb ik hetzelfde ervaren als mijn vrienden. Toen ging het geloof ging voor me open. Gods geest kwam in me wonen. Ik begon hem te ervaren, de Bijbel ging open. En God heeft mij echt veranderd. Prachtig moment in mijn leven. Maar eigenlijk ook heel verdrietig als je er ook over nadenkt. Dat vond ik toen ook echt. Ik denk, hoe is het nou mogelijk dat ik 23 jaar naar de kerk ben gegaan? 23 jaar heb ik verschillende preken gehoord, heb ik gebeden samen met mensen, heb ik ook gezongen in de kerk, maar ook op andere momenten. En al die 23 jaar dacht ik dat ik van de appel had gegeten. Dacht ik dat ik het zag, maar ik was nog steeds geestelijk blind. En het deed me veel verdriet, want ik dacht, hoeveel mensen zullen er wel niet zijn die net als mij jaren misschien wel naar de kerk gaan. Of jaren denken dat ze het hebben gezien, dat ze besnappen wat het geloof inhoudt, maar toch nog steeds geestelijk blind zijn. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een Bijbelgedeelte. En dat is Johannes 12, vers 20 tot 26. Als ik dit gedeelte gelezen heb, zullen we samen een lied met elkaar zingen. En dan mogen de jongeren van onze gemeente, tieners, die mogen naar hun eigen samenkomsten gaan. En dan heb ik heb aan hun namelijk een aantal vragen meegegeven waar ze zelf met elkaar over gaan spreken. Maar ik ga dit gedeelte dus voorlezen en daar gaan zij dus ook verder over praten. En wij gaan er in de preek ook naar kijken. En na dit gedeelte gaan we een lied met elkaar zingen en dan zal de preek verder gaan. Johannes 12, vers 20 tot 26. En als het goed is, komt het ook op de beamer te staan, zodat u ook daar kunt meelezen. Johannes 12, vers 20 tot 26. En daar staat geschreven. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijk zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren.
Even een ode aan de kinderen, want wat hebben jullie goed geluisterd tijdens deze inleiding. Jullie mogen zo lekker naar je eigen dienst en de tieners gaan ook naar hun eigen dienst. Ik wens jullie heel veel plezier met elkaar, veel zegen en wij gaan nog een lied zingen voordat Gerard verder gaat. Lied 735, Wie vertrouwen op de Heer. Mogen jullie nu allemaal naar je eigen diensten gaan?
Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Israël richt je op de Heer, en verwacht het goede van hem. Leg je lasten en je zorgen voor de koning neer, en leer maar vertrouwen op zijn stem. Vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft. Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft.
Gaan we verder.
Nou, Johannes 12, vers 20 tot 26. Het gedeelte hebben we net met elkaar gelezen. Nou, dit gedeelte heb ik in eerste instantie uitgekozen, vooral voor het tweede gedeelte van deze tekst, waarin het gaat over het tarwezaad, wat uiteindelijk in de grond moet komen en dan uiteindelijk in de bloei kan komen. En niet zozeer om het eerste gedeelte, wat gaat over Filippus en Andreas en de Grieken. Dat leek me in eerste instantie niet zo relevant. Totdat ik de tekst goed ging bestuderen. En dat gebeurt me wel eens vaker. Maar toen viel me op dat dit gedeelte eigenlijk juist gaat over Filippus en Andreas en de Grieken. Zij vormen als het ware de leeswijzers voor het tweede gedeelte van de tekst. Om het goed te kunnen begrijpen wat het eigenlijk inhoudt. Dus ik wil beginnen met het gedeelte van Filippus, Andreas en de Grieken. Dat staat beschreven in vers 20 en 21. En daar staat het volgende. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Nou, de Grieken in dit gedeelte, dat waren buitenlanders. Dat spreekt voor zichzelf. Ze kwamen uit Griekenland. Maar het waren mensen die sympathiseerden met het Joodse geloof, met de Joodse religie. En ze kwamen speciaal voor het Pesach, wat natuurlijk een heel bijzonder gebeuren was in Israël, in Jeruzalem, kwamen ze naar Jeruzalem toe om daar de God van Israël te aanbidden. Maar de tekst maakt heel duidelijk, vooral in de grondtekst als je dat bestudeert, dat deze Grieken niet ingelijfd waren in het Joodse geloof. Ze hadden niet de besnijdenis ondergaan. Dat was een stap te ver voor hen. Maar ze wilden wel graag de God van Israël aanbidden. En de tempel had zelfs een speciaal plein daarvoor. Weet het Forum van de Heidenen. En daar konden ze dat dan doen. Nou, dit is op zich niet zo bijzonder, want dat gebeurde bijna elk jaar. Maar wat er hier gebeurt in deze Bijbeltekst is wel bijzonder. Want de Grieken die komen niet alleen naar Jeruzalem om de God van Israël te aanbidden. Nee, wat staat hier? Ze willen Jezus zien. En ze vragen aan Filippus of dat mogelijk is. Nou, Filippus, dat is ook een Griekse naam. En Filippus die komt uit een dorpje in Galilea. En zeer waarschijnlijk heeft hij ook Griekse roots. En dus hij spreekt de taal ook goed. En het is ook logisch dat ze naar hem dan toe gaan. Maar Filippus is wel een Jood. Nou, de reden dat de Grieken dit doen past ook helemaal in de gebeurtenissen van die periode. In de dagen voorafgaand aan dat wat hier gebeurt. Want een paar dagen daarvoor was de Heere Jezus, we kennen allemaal dat verhaal, de Heere Jezus op een ezel Jeruzalem binnengereden, waarin iedereen riep, Hosanna, hij is de nieuwe koning van Israël. En de Grieken die hebben dat ongetwijfeld gehoord of misschien wel zelf gezien. En die willen graag deze Jezus wel ontmoeten. Ze willen hem wel zien. Sterker nog, ze willen eigenlijk, zo zou je het wel kunnen zeggen, op audiëntie bij deze koning Jezus. En dit blijkt namelijk ook uit de manier waarop ze dat vragen. Ze noemen Filippus, ik heb het even geel gemaakt, ze noemen Filippus Heer. Heer, wij willen Jezus graag zien. Nou, Heer betekent curry. Dat is geen sausje, maar dat is inderdaad, curry betekent Heer. Wij hebben het over Curios, dat is daarvan afgeleid. Heere Jezus. Nou, curie, dat was ook een aanspreekvorm in die tijd, die je alleen gebruikte voor koningen. Of voor hele belangrijke mensen die echt wat te zeggen hadden. Echt een maatschappelijke positie hadden in die tijd. En dat zij deze Grieken nu tegen Filippus zeggen, curie, nou dat betekent maar één ding. Dat betekent dat ze in Filippus een officiële afgevaardigde zien van de nieuwe koning Jezus, de koning van Israël. Dus ze willen graag via Filippus officieel een audiëntie aanvragen bij koning Jezus. Nou, Filippus die hoort deze vraag en hij twijfelt. Want hij overlegt eerst met Andreas, die ook uit dat gebied komt. En uiteindelijk besluiten ze samen om de stap te zetten en het te gaan vragen aan de Heer Jezus. Maar waarom zouden ze twijfelen? Wat is daar de reden van dat ze twijfelen? Is dat niet opmerkelijk? Nou, de reden ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Want het was natuurlijk heel gevaarlijk dat Jezus een officieel bezoek zou krijgen van de Grieken, wat eruit zou zien als een daadwerkelijke audiëntie. De woede van de tegenstanders van Jezus zou alleen maar groter worden door dit toe te laten. Ze zouden nog meer reden hebben om de Heer Jezus te doden. Dat hij binnenkomt rijden op een ezel als koning van Israël, dat is al verschrikkelijk voor in hun ogen. Maar dat hij ook nog officiële buitenlandse bezoekers ontvangt als koning van Israël, dat is natuurlijk nog een stap veel verder. Dus Filippus en Andreas, die maken zich gewoon zorgen. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de Heer Jezus, maar ze maken zich ook zorgen over hun eigen veiligheid. Want als Jezus opgepakt wordt, ja, wat gebeurt er dan met zijn volgelingen? Daar loopt het meestal ook niet zo goed mee af. Nou, ik wil eventjes uitzoomen. Want als je er goed over nadenkt, Dan worden in dit gedeelte twee groepen aan ons gepresenteerd. Als je een soort van overview doet. De eerste groep die aan ons gepresenteerd worden, dat zijn de Grieken. En de tweede groep die aan ons gepresenteerd worden, zijn Filippus en Andreas. En dat is niet toevallig. In de Bijbel staat bijna nooit iets toevalligs of zonder reden. Het heeft namelijk consequenties voor de rest van de tekst en het begrijpen van wat daarna komt. Laten we nog eens inzoomen voordat we verder gaan. Oh, sorry. De Grieken, dat waren dus mensen die echt oprecht God wilden zoeken. Het waren mensen die heel veel tijd en energie ervoor over hadden om vanuit Griekenland naar Jeruzalem af te reizen. Om Jezus daar, of om de Heere God daar te aanbidden. Om dat mee te maken. En dat niet alleen, ze zijn ook geïnteresseerd in de Heere Jezus. Ze willen een ontmoeting. Ze willen zo'n beroemdheid. Die willen ze wel eens spreken of zien. Dus deze Grieken doen eigenlijk heel veel dingen goed. Maar wat ze niet doen, is het volgende. Het mag ze eigenlijk niet te veel kosten. Ze willen niet overgaan tot het Joodse geloof. Ze willen niet de besnijdenis ondergaan. Ze willen zich niet er helemaal zichzelf aan overgeven. Toen ik erover nadacht, dacht ik van, hé, dit lijkt wel op mij. Toen ik 16 was. Toen ik 16 was, dacht ik eigenlijk hetzelfde over God. Ik vond het hartstikke mooi om in de kerk God te loven en te prijzen. Ik vond het hartstikke mooi om het allemaal mee te maken. Ik vond het hartstikke mooi om God daarin ook wat te volgen en wat mijn ouders zeiden, om dat ook te gehoorzamen. Maar één ding was heel duidelijk toen ik 16 was. Het mocht me niet te veel kosten. Ik leefde gewoon mijn eigen leven naast dat deel van de kerken van mijn ouders. En sterker nog, ik ging vaak een grens over wat niet goed was. Maar heel duidelijk, geloven was echt maar een klein onderdeeltje van mijn leven. Het mocht mij echt niet te veel kosten. Dat lijk ik veel op die Grieken. Dan komen we bij de tweede groep. Filippus en Andreas. Nou, die worden in de Bijbel aan ons bekendgemaakt als mensen die Jezus wel volledig willen volgen. 3 jaar geleden kwam Jezus langs en zeiden ze tegen de Heer Jezus, we gaan alles opgeven wat we hebben. Ons huis, ons werk, onze familie, dat geven we allemaal op en we gaan fulltime u volgen. Die beslissing hebben ze genomen, 3 jaar daarvoor. En wat gebeurt er 3 jaar later? Ze maken zich zorgen over hun veiligheid als ze een vraag krijgen van de Grieken. Ze zijn bang voor mensen, ze zijn bang voor de reacties die het bezoek van de Grieken aan Jezus misschien gaat opleveren. Eigenlijk, als je er heel kritisch naar kijkt, dan is langzamerhand er iets ingeslopen bij Filippus en Andreas. Eigenlijk hebben ze hun eigen leven meer lief dan het volgen van de Heer Jezus. Ze twijfelen. Weet u, ik vind dat zo herkenbaar. Ook als we kijken naar ons eigen leven, het hier en nu. Hoe vaak overkomt het ons wel niet dat wij hier in de kerk met elkaar roepen, we willen u volgen en dat we dat met elkaar zingen en dat we geweldige tijd met elkaar hebben. Maar als dan het punt bij het paaltje komt, en we moeten daadwerkelijk radicaal een keuze maken. Hoe moeilijk is het dan om dat ook daadwerkelijk te doen? En als je kijkt ook naar christenen wereldwijd. Hoeveel christenen zijn niet radicaal begonnen om de Heer Jezus te volgen in alle facetten van hun leven. Maar zijn langzamerhand, net zoals Filippus, langzamerhand steeds meer hun leven gaan liefhebben. En doen steeds meer concessies aan de wereld. De Grieken en Filippus en Andreas. De oprechte godzoekers die zichzelf niet willen toewijden. En de mensen die opnieuw geboren zijn, maar die langzaam de wereld weer zijn gaan liefhebben. Dan gaan we verder. En daar staat, ze gaan dus met die vraag naar de Heer Jezus. En Jezus geeft dit antwoord. Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijk zal worden. In de vraag van de Grieken ziet de Heer Jezus een vervulling van een profetie. Hij merkt in die vraag dat het tijd is. De tijd dat hij verheerlijk zal gaan worden. En het is compleet anders dan dat Andreas en Filippus en de Grieken dachten. Het is niet met een koninklijke audiëntie in Jeruzalem waar hij als koning van Israël zich presenteert. Nee, op een compleet andere manier dan verwacht. En dat zegt hij namelijk in het volgende vers. En daar staat: voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Jezus komt echt met een heel verrassend antwoord. Hij gebruikt het beeld van een tarwekorrel. Nou, ik ben van de week bij Garnel geweest in Rutte. En helaas hebben ze gratis geen tarwekorrels te koop. Dat was een beetje jammer, dat had ik graag als voorbeeld willen gebruiken. Maar ze hadden wel wat anders. En dat is namelijk deze prachtige bloembol. En het is een... Goed. Het is een ander voorbeeld. Maar de betekenis van wat Jezus bedoelt is precies hetzelfde. Dus Jezus vergelijkt ons, mij, jou, ons allemaal, vergelijkt hij dus met een tarwekorrel. En ik vergelijk jullie en mij met een bloembol. Dat is wat ik nu doe. Nou, als je daar goed naar kijkt, dit is nog een redelijke bloembol, de meeste zijn het kleiner. Maar zo'n bloembol, ja, eigenlijk is dat maar heel klein. Het stelt niet zoveel voor. Het heeft ook niet zoveel nut en betekenis. En je kunt het niet opeten, het lijkt me niet zo smakelijk. Het ruikt ook niet lekker. En je zet het ook niet gezellig in je woonkamer neer. Gewoon op, zodat iedereen het kan zien. Eigenlijk dient dit helemaal niets in deze staat. Het is eigenlijk een beetje nutteloos. Maar iedereen snapt natuurlijk, dat hoef ik niet uit te leggen, dat deze bloembol niet gemaakt is door God om een bloembol te blijven. Nee, deze bloembol is gemaakt om een voorfase te zijn voor iets veel mooiers. En veel groters. Dat als deze bloembol in de grond gezet wordt, dan gaat hij bloeien. Dan komt er een groene spruit en dan komen er prachtige planten. En daar kunnen we dan uiteindelijk van genieten. Dus de enige manier om voor deze bloembol, om te worden zoals hij is bedoeld, om vrucht te dragen, om een grote, mooie, sterke plant te worden, de enige manier om dat te doen, is om in de vieze, koude modder te zetten. En op die manier kan hij genoeg voeding en kan hij genoeg vocht opzuigen om uiteindelijk een prachtige plant te worden. Ik heb er ook even eentje meegenomen. Zo ziet het er dan uit. Helaas is hij nog net. Hij moet nog even doorgroeien. Maar dan komt hij eigenlijk tot bestemming en nu al kun je er al van genieten. Ik zou het nu al op mijn vensterbank neerzetten, zo mooi vind ik het. Nou, dit beeld, wat eigenlijk net iets anders is, maar dat betekent hetzelfde. Dit beeld gebruikt de Heere Jezus. Allereerst om te vertellen over zijn eigen bestemming. Hij zegt, ik moet niet op aarde worden verheerlijk en verhoogd. Nee, mijn missie, mijn bestemming is dat ik eerst moet lijden en dat ik moet sterven om op die manier de duivel en de dood te verslaan. En als dat gebeurd is, als ik dus in daadwerkelijk gestorven ben, dan zal ik opstaan uit de dood. En dan zal ik verheerlijkt worden. Dat is wat de Heer Jezus over zichzelf zegt. Maar deze illustratie reikt verder. Het gaat ook over de twee groepen mensen die hiervoor aan ons gepresenteerd zijn. De Grieken en Filippus en Andreas. Want dat staat namelijk in het volgende vers. Daar zegt de Heer Jezus: wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. En vers 26 staat: als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nou, vers 25... dat gaat over de Grieken. Over de groep Grieken. Over de mensen die God wel willen aanbidden, die grote reizen willen maken om God in Jeruzalem te zoeken. Maar die niet zichzelf willen toewijden, die niet zichzelf volledig willen overgeven. Eigenlijk gaat vers 25 over mij, voor mijn 23ste. Ik leefde een christelijk leven, maar ik bepaalde zelf wel hoe ik daar invulling aan gaf. Ik volgde gewoon wat ik zelf prettig vond, wat ik zelf mooi vond en niet de Heere Jezus. Nou, in vers 26 gaat over Filippus en Andreas. Oftewel mensen die zich volledig hebben toegewijd aan de Heere Jezus Christus. Ooit een keer in hun leven. Maar die helaas hun eigen leven langzamerhand weer lief hebben gekregen. Nou, de boodschap wat Jezus hier eigenlijk aan ons presenteert, dat is ongelooflijk radicaal. Deze boodschap is ongelooflijk exclusief en ook belangrijk voor ons leven. Allereerst spreekt Jezus deze boodschap dus tot de Grieken in vers 25. En misschien zit u hier en herkent u zichzelf wel in deze groep, in de Grieken. Of in mij, toen ik voor mijn 23ste naar de kerk ging. U gaat ook af en toe naar de kerk. Aan de een of andere manier spreekt het u wel aan. Maar aan de andere kant vindt u het zo verschrikkelijk moeilijk om uzelf volledig toe te wijden aan Jezus, aan God. En de boodschap van Jezus is heel radicaal vanmorgen. Ik heb het zelf niet bedacht, het staat in de Bijbel. Want helaas zul je, hoe goed bedoeld ook, helaas zul je op deze manier nooit, maar dan ook nooit, het leven proeven. Zoals God het heeft bedoeld. Je zult zelfs geen deel krijgen, zegt de Bijbel, aan het eeuwige leven. Je kunt alleen, maar dan ook alleen, het echte leven proeven. Het echte leven binnengaan als je eerst bereid bent alles wat je bent en hebt los te laten. En jezelf volledig in de handen van de Heer Jezus te leggen. Dat is de enige mogelijkheid. Het is ongelooflijk radicaal. En waarom is dat? Nou, je oude leven, die kan gewoon geen deel hebben aan het eeuwige leven, aan het goddelijke. Dat is zo verrot. God moet echt compleet iets nieuws maken in je leven. Op die manier, door jou te planten als bol. Op die manier kun je weer een nieuw leven ontvangen. Uiteindelijk gaan bloeien om te worden zoals je eigenlijk door God geschapen en bedoeld bent. Zolang je deze stap niet zet, blijf je een bloembol, om zo maar te zeggen, symbolisch. Je houdt iets aan iets vast, wat maar een fractie is van het echte leven, wat je kunt binnengaan. Als jij hier vanmorgen zit en je herkent jezelf in de Grieken, dan is de boodschap van de Heere Jezus vanmorgen kraakhelder. Doe het. Neem die stap, wat heb je te verliezen? Je krijgt er zo ongelooflijk veel voor terug. De Heere Jezus wil alles, maar dan ook alles terugbetalen in jouw leven, maar vooral daarna. Dat is het eerste in vers 25. Maar er zit ook een boodschap in vers 26. Dat is de boodschap voor de Filippussen onder ons. Oftewel mensen die een keuze hebben gemaakt voor de Heere Jezus. Misschien jaren geleden, maar die toch langzamerhand, misschien heel langzaam het leven weer hebben liefgekregen. Laten we eens kritisch naar onszelf kijken, zoals we hier met elkaar zitten. Mag ik u een hele kritische vraag stellen? Hoe gaat dat, hoe gaat dit in uw eigen leven? Bent u nog steeds als bloembol in de grond geplaatst? Of bent u daar misschien weer uit? Staat de Heere Jezus nog steeds op de eerste plek in uw leven? Of bent u misschien net zoals Filippus ook uw eigen leven langzamerhand weer lief gaan hebben? Bent u nog steeds bereid om hem te volgen? Koste wat het kost. Ook als het betekent dat mensen je gaan uitlachen. Ook als het betekent dat je ouders jou niet meer willen zien. Ook als het betekent dat je misschien minder inkomsten daardoor hebt. Ook als het betekent als je al je zekerheden wat je hebt los moet laten. Ben jij nog steeds bereid om de Heer Jezus te volgen? Koste wat het kost. En vraag jij je, bij alle beslissingen die je neemt, in ieder geval de grote beslissingen, vraag jij je nog steeds af, Heere God, wat wilt u dat ik doe? Of laat je je ook wel eens leiden door je eigen verlangens, en je eigen behoeften en je eigen dromen? Bijvoorbeeld, als je op zoek bent naar een huis, dat je aan de Heere God vraagt, Heere God, waar wilt u dat ik ga wonen? Of volg je gewoon je eigen wensen, wat fijn is, wat goed voelt? Of als je werk zoekt, vraag je dan nog steeds aan de Heere God: Heere God, waar wilt u dat ik ga werken? Waar mag ik u dienen? Waar kan ik uw koninkrijk brengen op deze aarde door middel van mijn werk? Of volg je gewoon je hart en je verstand en je gedachten en denk je van, nou, wat er op mijn pad vond, dat vind ik prettig. Of als je een conflict hebt, misschien wel hier in de gemeente, of misschien wel in je huwelijk, of misschien wel met je kinderen, stel je dan nog steeds de vraag: Heere God, wat wilt u dat ik doe? Moet ik misschien de eerste stap zetten of niet? Moet ik misschien vergeving vragen of niet? Of laat je leiden door je boosheid, door je wrok, wat allemaal in je hart gegroeid is? En tot slot, wat als je een gemeente zoekt, een kerkelijke gemeente? Vraag je dan aan Heere God: Heere God, waar mag ik u dienen? Welke gemeente heeft u voor mij eigenlijk beschikbaar gesteld, dat ik daar mijn gaven en het talent aan mag geven? Of kijk je vooral naar de uiterlijkheden? Zo van, nou, dat is een leuke drumstel en het zijn aardige mensen en noem maar op. Welke vraag stel jij jezelf bij belangrijke beslissingen in je leven? Het is zo ongelooflijk belangrijk dat we de Heer Jezus op de eerste plek in ons leven houden. En het grote probleem is, en dat vind ik echt oprecht, dat we het niet aan elkaar kunnen zien als het niet meer zo is. Toch? Je staat niet op je voorhoofd gedrukt. Ik volg de Heer Jezus niet meer in alle gebieden van mijn leven. Het kan er zomaar langzaam in groeien dat het in je leven, dat het je overkomt. Soms zien we wel de gevolgen. Dat heb ik wel eens meegemaakt in de vorige gemeente waar ik werkzaam was. Ik kwam wel eens brieven tegen van mensen die zich uitschreven bij de toenmalige gemeente waar ik werkte. En het gekke was, je verwacht dan te lezen, als mensen zich uitschrijven en daarover vertellen, je verwacht dan te lezen van, nou, de Heer Jezus die vraagt mij om deze stap te zetten. Dat is wat ik verwacht. Maar het gekke was, het ging allemaal over persoonlijke dingetjes. Er werd geen Johannes de Heer meer gezongen, de kinderen hadden geen aansluiting. Ja, de mensen die vonden geen plekje in de gemeente, het voelde niet goed. En ga zo maar door, allemaal menselijke behoeften en verlangens. Maar ik denk toch, joh, de enige vraag die toch relevant is voor een volgeling van de Heer Jezus is: waar wilt u mij hebben? Waar mag ik u dienen? Wilt u dat ik blijf in deze gemeente? Of wilt u inderdaad dat ik ergens anders me ga dienen? Dat is toch de enige relevante vraag en niet Johannes de Heer of noem maar op. Het is zo ongelooflijk belangrijk om dit vast te houden. En je ziet helaas de gevolgen pas veel later en dan ben je meestal te laat. Het is zo belangrijk dat we geplant blijven in de Heere Jezus. Want als je namelijk je eigen leven en je eigen behoeften en je eigen verlangens boven de Heere Jezus stelt, dan kom je, hoe ver je ook gegroeid bent, boven de grond te staan. Je blijft gered, dat is geen enkel probleem. Maar je kunt niet meer de voeding ontvangen om te groeien. Je kunt niet meer de bescherming ontvangen die de grond ook doet om een volwassen christen te worden. En het gevolg is een lauw geloofsleven. Weinig vrucht. Weinig zichtbaarheid van Gods Heilige Geest in je leven. En je kunt daadwerkelijk alleen worden zoals je bedoeld bent als deze bloembol in de grond blijft staan. Als je Jezus op de eerste plek in je leven zet, als je voldoende voeding krijgt van onderuit, van de Heere Jezus, van de Heilige Geest, zodat je een prachtige plant mag worden zoals God het bedoeld heeft. Ook al betekent dat dat je soms wel eens moet lijden. Ook al betekent dat dat soms andere mensen je gaan uitkotsen. Maar hier gaat het om in het geloof. Geloof gaat over overgave. Wil je groeien, dan zit dat in overgave. Wil je vrucht dragen, dan zit dat in overgave. Als een leeg vat mag jij laten volgieten door God. En op die manier mag jij in het leven staan en wandelen met de Heer Jezus. De vraag die vanmorgen aan iedereen van ons gesteld wordt, is de volgende vraag. En ik zal hem er nog even bij zetten. Mag God jou planten? En misschien moet ik de vraag anders stellen. Mag God jou herplanten? Zelfs als dat betekent dat je door deze keuze in de moeilijkheden komt. Zelfs als dat betekent dat je door deze keuze zelfs door lijden heen moet gaan. Zelfs als dat betekent dat het consequenties heeft voor je inkomen, voor je comfort, voor je werk, voor je gezin en alles wat je lief hebt, mag God jou herplanten. Dat is wat Jezus hier zegt in dit Bijbelgedeelte. Als je mij dient, volg mij dan ook in het lijden. En je zult het 100-voudige ervoor terug ontvangen. Hier op aarde, maar bovenal in de hemel. Mag God jou planten. Amen. Ik wil in gebed gaan. En ik wil tijdens het gebed wil ik ook een moment van stilte met elkaar hebben. En vanmorgen ga ik niet vragen of u uw hand opsteekt of op andere manieren naar voren komt. Maar ik vraag gewoon in dat stille moment dat u uw eigen hart onderzoekt. Dat u gewoon eens naar uzelf kijkt. Hoor ik bij de Grieken? Of hoor ik bij Filippus en Andreas? Of heb ik daadwerkelijk echt de bloembol in de grond gezet? En mag ik op die manier functioneren? Bij welke groep hoort u? En mocht u horen bij de Grieken? Of mocht u horen bij de groep zoals Filippus en Andreas naar voren komen in het Bijbelgedeelte? Dan wil ik u echt aanmoedigen. Zet die stap. Zet die stap. Zet die stap om opnieuw, maar dan opnieuw jezelf in je leven en alles wat je bent over te geven aan de Heer Jezus. Zet de stap om tegen God te zeggen, Heer God, wat u ook van me vraagt, echt waar, ik wil u volgen. En vertrouw er dan ook op dat God dan ook jou alles zult geven wat je nodig hebt als je die stap gedaan hebt. Dat is het echte christelijke leven en dat gun ik iedereen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we komen zo op dit moment bij u. Heer, als ik dan deze tekst tot me door laat dringen, ja, Heer, dan voelt dat heel radicaal. Dan merk ik ook in mijn eigen leven dat ik ook zo vaak ben als Filippus en Andreas. Dat ik zo vaak me zorgen maak over mijn leven. Dat ik me zorgen maak over wat andere mensen ervan vinden. Dat ik me zorgen maak over, ja, of u wel, of u te vertrouwen bent, daar komt het denk ik ten diepste op aan. Of u, ondanks dat ik u volg, in alles zult voorzien. En wat is het mooi om te merken, Heren, dat we ook zo vaak hebben meegemaakt dat u te vertrouwen bent. Allereerst toen ik tot mijn 23ste tot geloof kwam, dat u heel duidelijk daar was. En dat ik zoveel mooie dingen met u mee heb gemaakt. Maar ook in alle andere moeilijke momenten van mijn leven, dat ik heb gemerkt en gezien dat u, ja, dat u mij gegeven hebt wat ik nodig heb. Ondanks dat ik het misschien zelf toen op dat moment niet zag. Heer, en zo komen we ook bij u als gemeente. En ik wil u bidden, Heer, dat u ook vanmorgen tot ons wilt spreken. Zoals we hier zitten. Allemaal als kinderen van u. Allemaal als mensen die u geschapen hebt. En ik bid dat u vanmorgen tot ons wilt spreken. Dat u ons wilt overtuigen. Als wij blinde vlekken hebben, Heer, dat u, ja, dat aan ons vanmorgen laat zien. Als wij dingen misschien al jaren niet meer zien, Heren, dat u tot ons wilt spreken. En ik bid, Heren, dat we vanmorgen met elkaar mogen zeggen, Heere God, wij willen door u geplant worden. Heere God, doet u maar met mij wat u wilt. Dat is ons verlangen. En daarom willen we ook een moment van stilte nemen. Zodat iedereen ook in zijn eigen persoonlijk gebed zijn eigen hart kan onderzoeken. Maar dan ook datgene kan zeggen wat nodig is op dit moment. En ik bid om uw leiding daarvoor. En dat u daarin ook zegenend aanwezig wilt zijn.
Gerard, dank je wel voor je openhartigheid naar ons. En ja, dat we weer zo oplettend mogen zijn op wat de Heer voor ons doet. Ook dat je zei van dat er een paar christenen waren in jouw tijd, in jouw studententijd, die blonken gewoon helemaal uit. Die straalden het uit. En toen ik van de week hoorde dat 49% van onze bevolking in Nederland eigenlijk nog religieus is, dacht ik van, oh, moet echt aan een noodklok luiden. Want als wij om ons heen niet meer echte, pure christenen hebben, waar moeten we dan nog op terugvallen? Als ik hier zit, ik heb een hele drukke periode van mijn werk gehad en ik ben hier weer, denk ik, ja, hiervoor deed ik het. En als ik dat niet meer heb, dan denk ik van, dat zou echt leeg zijn. En ik vind het zo mooi om met elkaar ook de Heer te volgen en ook hier zo te zijn. En ik denk dat het ook heel goed is om zometeen eerst even een paar liederen te zingen. We hebben een prachtig gebedsbord en ook met elkaar echt gemeente te zijn. Ik heb een paar gebedspunten. Ik vraag u ook zometeen om uw hand op te steken of er iemand is die straks met ons wil bidden. Ik denk dat we daarin ook kunnen laten zien aan de wereld wie Jezus is en ja, hoe wij met elkaar christenen kunnen zijn. Dat het zo opbouwend is. Als ik dat van Michiel vanochtend ook hoorde, dat het zo fijn is om thuis te komen met kaartjes, dat er mensen om jullie heen staan en denk van ja, dat is de liefde van God die we aan iedereen gunnen. Dus voordat we verder gaan met de muziek, wie zou met ons zometeen willen bidden? Aan wie kan ik een kaartje geven? Ik loop even een rondje, dan steekt u uw hand maar op.